Vanavond heb ik als thema genoteerd onderweg naar Pasen, verlossing met een uitroepteken. En wellicht kunt u het niet direct aan elkaar knopen, maar ik vind het dit toch passend bij Matteüs 17, als u dat met mij zou willen opzoeken, de verheerlijking op de berg, vers 1 tot en met 13. Matteüs 17, vers 1 tot en met 13, de verheerlijking op de berg. En als u dat aan het opzoeken bent, dat is natuurlijk makkelijk en snel te vinden in het eerste boek van het Nieuwe Testament, dacht ik afgelopen zondagochtend, toen onze broeder voorganger hier stond, hij is met hoofdstuk 16 bezig, gaat hij nog een uitstapje maken naar hoofdstuk 17? Dat deed hij niet. Ik was een klein beetje opgelucht dat hij dat niet deed. Aan de andere kant, het zou elkaar ook niet echt in de weg hebben gezeten. Maar ik vond het wel mooi dat op die manier dit zo naast elkaar komt na zondagochtend. Voordat we dit met elkaar gaan lezen, want ik wil vers 1 tot en met 13 in zijn geheel met elkaar lezen. Waarom heb ik dit nou genomen? Nou, onder andere door vers 9. Daar komen we zo bij en daar kom ik nog wel eventjes een keer op terug. Want we zijn onderweg naar Pasen en dat komt in vers 9 heel duidelijk naar voren. Ik wilde alle 13 versen voorlezen en een paar prachtige dingen, om het maar eens even heel eenvoudig te zeggen, met elkaar doornemen. Maar houdt u uw Bijbel bij de hand, want ik heb nog meer om op te zoeken en met elkaar te lezen. Vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en hij bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hen spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen en over hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. In vers 8 mag u onderstrepen in uw Bijbel. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgestaan is uit de doden. Hier komt dus al een aankondiging naar Golgotha, de reis van de Heer Jezus naar het Pasen. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moest komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zo ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Ik wilde een aantal dingen uit dit gedeelte aanhalen en met elkaar delen en over nadenken. En de bijzondere teksten die ik daarin aangetroffen heb met elkaar bespreken. Het is een bekend gedeelte. En toch, het is een heel rijk gedeelte. En ik stel u en mezelf maar eens de vraag, geloven wij eigenlijk nog wat er in de Bijbel staat? Een raar vraag, dat begrijp ik. Maar ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Maar geloven we dan ook dat die gebeurtenissen, zoals die opgetekend staan in Matteüs 17, ook echt gebeurd zijn? Ja, dat geloof ik. En ik weet zeker van heel veel velen van onze gemeente en diegenen die meekijken, dat ze dat ook doen. Maar ik denk dat het nog wel eens belangrijk is om te zeggen tegen elkaar en tegen onszelf, ik geloof wat er staat in Gods woord. Ik geloof dat Mozes en Elia daar op die berg kwam. En ik geloof ook dat de Heer Jezus hen aanraakte en toen zij hun ogen weer opendeden, zagen ze alleen de Heer Jezus. Hoe mooi is dat? Hoe belangrijk Mozes ook is, hoe belangrijk Elia ook is, uiteindelijk, ik zeg het misschien heel erg hard nu, kunnen deze twee zo belangrijke mannen niet in de schaduw staan van de Heer Jezus. Hoe mooi is het als we mogen weten dat het om hem alleen gaat. Het gaat niet om alles wat er omheen staat. Het is belangrijk, al de andere dingen, maar het gaat om de Heer Jezus. We zijn onderweg naar Pasen. We leven in de 40 dagen tijd. Ook wel de lijdenstijd genoemd. Tijd van bezinning. In onze kringen wordt daar niet zoveel aandacht aan besteed. Maar toch wil ik daar met elkaar even over nadenken. We leven nu toe naar Pasen. En ik heb het hier even opgeschreven. De 40 dagen tijd is van 17 februari tot en met stille zaterdag, 3 april. En op zondag 4 april is de eerste paasdag. We zijn dus elke dag onderweg naar Pasen vanaf nu. En deze lijdenstijd is de tijd waarin we, en ik zeg het met opzet op deze manier, minder op onszelf gericht moeten zijn, maar juist meer op de Heere God, op zijn Zoon, de Heer Jezus. Want zijn Zoon die wilde, hij wilde voor ons lijden en sterven. Voor u en voor mij. En toch die 40 dagen, ik heb daar een klein beetje moeite mee. Want zou dat niet eigenlijk gewoon 365 dagen moeten zijn? Ik weet wel, we leggen dan het accent in een bepaalde periode en sommige broeders en zusters, christenen, gaan ook vasten. En een vasten kan bestaan uit minder eten, minder snoepen, minder drinken. Maar kan zelfs ook het loslaten van uw smartphone zijn. Als we ons maar daarmee beseffen dat we ons daar dan richten en meer tijd krijgen om ons te richten op de Heer Jezus. Ik denk dat het goed is dat we in de aanloop naar Pasen, en het lijkt zo ver weg, 3 april, 4 april, dat lijkt ver weg, maar de dagen en de weken vliegen voorbij. En voor je het weet is het Pasen. En hebben we dan daarbij stilgestaan. Dat onvoorstelbaar grote wonder. En ik ga zo meteen een aantal teksten aanhalen vanuit Gods woord, waarvan we misschien denken van waarom leest hij dat nou voor? Want dat zijn hele zware woorden. En toch wil ik dat met elkaar gaan bespreken en delen. Even over dat getal 40. Ik ga ook wat zijstapjes maken, dat vind ik altijd mooi. Dat getal 40 is een Bijbels getal, zoals we dat noemen. En die komen we ook vaak tegen in de Bijbel. Ik begin er maar eventjes, ik noem een paar voorbeelden. Ook wel misschien iets waar we niet direct aan denken, maar daar komt ook 40 in voor. Genesis 7 vers 4, ik lees hem even voor. Want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten laten regenen. Dat is een voorbereidingstijd. Over 7 dagen komen die 40 dagen en nachten aan. Wij zitten dus ook nu in de voorbereidingstijd. Laten regenen en ik zal al wat bestaat, wat ik gemaakt heb, zo zegt de Heere God, van de aardbodem verdelgen. Dan nog eentje met 40. Mozes, misschien kent u deze niet, moest 40 dagen wachten voordat hij op de Sinaï van God de 10 geboden kreeg. Elia reisde 40 dagen op het eten dat de engel hem gaf, tot hij bij de Horeb Gods, de berg Gods, tot hij daar God mocht zien. En het volk Israël trok, dat is een bekende denk ik, 40 jaar door de woestijn, voor het beloofde land mocht binnengaan. De Heer Jezus zelf was 40 dagen in de woestijn, waar hij verzocht werd door de duivel. En ik ben niet compleet met het getal 40, maar ik vond het wel even mooi om dit zo te noemen. Het getal 40 is dus het getal van ook voorbereidingstijd. En ik vind dat zo mooi. We kunnen ons 40 dagen nu lang gaan voorbereiden, en we staan er al middenin, op het paasfeest. Maar ik zei al, 365 dagen zou ook mooi zijn. Komende zondag vieren wij hier weer het avondmaal met elkaar. Nou, ook dan zal er een klein gezelschap hier in de kerkzaal zijn. en bent u thuis en hoop ik dat u aan het avondmaal kunt deelnemen. We moeten ons daar ook op voorbereiden, net zoals voor het paasfeest. Voorbereiden om aan het avondmaal te gaan. Wat staat er tussen ons en de Heer in de weg? Kunnen we niet gemakkelijk overheen stappen? Dat moet ik tegen mezelf zeggen en dat mag u ook tegen uzelf zeggen. Ik wilde nog even teruggaan naar vers 9 van Matteüs 17. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden. Ze kregen daar even iets te horen. Maar wat kregen ze allemaal wel niet te horen in dat hoofdstuk? En te zien. Ze kregen bijvoorbeeld ook te horen in vers 5, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Bij mij staat er ook nog een uitroepteken achter. Dat is een opdracht. Dat is een bevel. Dit waren Joodse mannen, opgegroeid in de Joodse leer, op de achtste dag besneden. Ze zullen met een gebedsmantel kleed hebben rondgelopen. En dan krijgen ze te horen van God zelf, hoor naar hem, mijn Zoon. Maar hun hele leven hebben ze niks anders gehoord. Luister en hoor naar Mozes. Dat moet nogal een schok geweest zijn. En het mooie is, dan zien ze Jezus alleen. Wellicht kunt u zich nog herinneren, ik heb een paar keer ook het avondmaal mogen bedienen de afgelopen paar jaar. En als je dat dan voorbereidt, dan kom je vaak terug bij de tekstgedeeltes die je dichtbij je staan. En ik heb, dacht ik, de laatste drie keer, ook iedere keer, Exodus 12, vers 13, voorgelezen. En ook dit is een voorbereidingsvers. En er zit heel veel in. Ik wil het even voorlezen. Exodus 12, vers 13. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik, zo zegt de Heer God, het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg bracht als ik het land Egypte zal treffen. Ik vind dat een fascinerend mooi vers. Want de Heere, die zegt hier, als ik het bloed zie, als wij onderweg zijn naar het paasfeest, over een paar weken, staan we dan stil met elkaar bij de opstanding van de Heere Jezus op de eerste paasdag? Dat denk ik wel. Prachtig om dat uit te jubelen met elkaar. Want daar is op dat moment de dood overwonnen. Maar staan wij ook stil op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, staan we ook stil bij hetgene wat de Heer Jezus moest doen en vrijwillig moest doen. Ik vind het een mooie tijd. Een tijd van bezinning. Het is ook een tijd van dat de lente weer zich laat zien. En vandaag konden we dat prachtig mooi zien. Een paar weken geleden lag er nog een pak sneeuw en was het -10. En opeens dan breekt die lente door. Je kunt er naar uitkijken, naar die warmte. En we kunnen uitkijken naar het paasfeest. De Heer Jezus ging voor ons die lijdensweg. Hij is het paaslam. Dat paaslam dat verwijst naar Exodus 12, vers 13. Nog even weer terug naar een stukje voorbereiding. Als we kijken naar Lucas 9, vers 21. Ik lees het alleen maar heel eventjes voor. In vers 22, eigenlijk zouden we met elkaar de hele context eromheen moeten lezen. Mag u zelf doen. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. In vers 22, hij zei, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden, op de derde dag opgewekt worden. Ik zei al, 40 dagen, daar staan we nou met elkaar, onderweg naar het paasfeest. Het is de weg van de Heer Jezus naar Golgotha. We hebben het net met elkaar kunnen zingen. En voor diegenen die in Jeruzalem geweest zijn, de Via Dolorosa is er nog steeds. Al moet ik zeggen, hij is er. Die straat kun je doorlopen, maar of dat nou letterlijk die weg is zoals het toen was, ik denk het niet. Ik denk dat die stad Jeruzalem in al die jaren nogal behoorlijk opgehoogd is. Maar toch, je kunt dat doen. Je ziet dan ook, met Pasen, en ik heel lang geleden, bijna 30 jaar geleden denk ik, of nou, iets minder, heb ik dat een keer mogen zien met Pasen. Mensen met een kruis op hun rug, die weg wilden lopen. Maar die weg kunnen wij niet gaan. Die was onnoemelijk zwaar voor de Heere. Niet alleen het fysieke, maar zeker ook het geestelijke. En ik wil erop aandringen dat u in uw voorbereiding naar Pasen en naar het komende avondmaalfeest, dat we hier heilig avondmaal komende zondag mogen vieren, dat we daarbij stilstaan. Dat hij geleden heeft voor u, voor mij. En niet een klein beetje, om het maar zo te zeggen. En ik heb u verteld, ik ga misschien wat zware woorden voorlezen uit de Bijbel. En dat doen we uit het boekje Nahum. En Nahum is nou niet bepaald een boek dat vaak geopend wordt. We noemen het een kleine profeet. Ik denk dat het een groot profeet was, maar het heeft maar weinig bladzijden. Vandaar dat het een kleine profeet genoemd wordt. En ik wilde met u lezen van hoofdstuk 1, vers 2 en 3. Nahum, achteraan in uw Bijbel, Nahum 1, vers 2 en 3. Ik ga u voorlezen. Een naijvere God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. Dit staat in Gods woord. En ik moest daar zo bij nadenken dat we een soevereine God hebben. Een God die geen zonde kan zien. Ook niet door de vingers kan zien. Niet één. Hij ziet alles. Elke gedachte. Van u, van mij. En hij zal de zonde wreken. En ik zeg het, dat zijn zware woorden, maar ik zeg nog wat sterker, God haat de zonde. Hij kan het niet door de vingers zien. De Heer Jezus stierf een vloekdood. En begrijpen we daar de essentie van? Nou, ik zal u het maar voor mezelf beantwoorden. Ik kan de essentie, denk ik, niet ten volle doorgronden voor mezelf. Laat staan verder uitleggen. Maar ik leg dat bij uzelf neer. De essentie begrijpen dat de Heer Jezus, de enige die ooit geleefd heeft, zonder zonde, die moest sterven. Dat was ook de enige, dat lam, wat we in Exodus 12 hebben kunnen lezen, waar het bloed van aan de deurpost gestreken werd. Dat bloed, als de Heere God ons aanziet in Christus, dan gaat de straf aan ons voorbij. De straf die genoemd wordt in Nahum. Want de Heere gaat echt door met zijn werk. Hij gaat de zonde wreken. En dat maakt, denk ik, nee, dat weet ik zeker voor mezelf, heel erg klein en nederig. Die Heere Jezus, die Zoon van God, waarvan wij op de eerste Paasdag het mogen uitjubelen, en laten we dat dan ook vooral zeker doen, die is voor ons gestorven. Ik zei het al, God haat de zonde. En ik denk dat het goed is, nogmaals, als we naar Pasen toe leven, dat we bij herhaling onszelf in de spiegel kijken. En aan elkaar misschien, maar ook zeker aan de Heere God, belijden de dingen die niet goed zijn gegaan. Hij brengt het ons echt wel in gedachten. Hebreeën 10, vers 31 zegt ons: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Nou, nu heb ik al heel wat gelezen en nu lijkt het allemaal heel zwaar, en dat is het misschien ook wel. Maar wat mogen wij blij zijn dat wij, kinderen van God, niet vallen in de handen van de levende God. Maar dit vers staat er wel, Hebreeën 10, vers 31, voor degenen die meeschrijven. En wat gebeurt er nou precies op Golgotha? Dat kruis, de Heer Jezus. Onderweg naar huis luisterde ik nog naar een dienst van een broedervoorganger van een aantal jaren geleden. Ik dacht van, laat ik daar maar naar luisteren. En die heeft het ook over die stervensdood van iemand die aan het kruis hangt. Hoe moeilijk is dat wel niet geweest? Het was een dood bedacht door de Romeinen om maar zo lang mogelijk het leven aan het kruis te kunnen rekken. Degene die aan het kruis hing, kon zich dan even weer optillen, dan weer lucht krijgen en uiteindelijk stierf naar alle waarschijnlijkheid degene die gekruisigd was, altijd aan ademsnood en de verstikking. En hier wijkt het af. Want de Heer Jezus is op die manier niet gestorven. En hij liet zich ook niet doden. Misschien denken sommigen dat, maar hij gaf vrijwillig zijn leven. Ook het moment van zijn heengaan sterven heeft hij zelf bepaald. Heeft hij zelf in de handen genomen. Misschien een mooi vers om een keer met elkaar een andere Bijbelstudie over te houden, over na te denken. Staat in het Oude Testament, Deuteronomium 21, vers 23. Dat zegt ons, vervloekt is hij die aan het hout is gehangen. Als u dat stukje leest, ik heb het gisteravond nog eens even doorgenomen. Dan is het eigenlijk onbegrijpelijk hoe alles fantastisch in elkaar past in Gods plan. De Heer Jezus is voor ons een vloek geworden. Is wat, hè? En daar staat het in Deuteronomium. Als je aan het kruis hangt, aan het hout hangt, dan ben je een vloek geworden. Hij moest het ook doen. Het kon ook niet anders. Er was maar één weg om de verlossing te betalen. In Galaten 3, vers 13 staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. De Heer geeft ons daar verlossing. En dan, met een grote glimlach op mijn gezicht, Johannes 29, vers 1. Maar wat mooi is het dan om op dat te lezen. Johannes 29, vers 1. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei: zie, het Lam God, Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Fascinerend. Ik blijf dat zo mooi vinden, dat Johannes wijst naar het Lam Gods, niet naar zichzelf, ook hier weer de Heer Jezus in het middelpunt. Ik wilde heel even terug naar Matteüs 17. We hebben gelezen de verheerlijking op de berg. Onze broedervoorganger en ik hadden het er zondag heel even over. We zijn allebei van mening dat het gebergte Hermon geweest zou moeten zijn. U heeft in hoofdstuk 16 kunnen lezen dat de Heere naar Caesarea Philippi ging. En dat ligt in het noorden, pal tegen de grens van Libanon aan. En ik denk zelf dat het gebergte van de Hermon is geweest. Het is een bergketen, kan ik eigenlijk maar beter zeggen, die niet meer staan zou zijn in de Alpen in Zwitserland. Er is altijd sneeuw en op dit moment kan er geskiet worden. Ja, daar in het Midden-Oosten in Israël. Is dat belangrijk? Nee. Maar ik hou er altijd even van om het beelden te maken voor mezelf. Dan weet ik zo'n beetje waar dat heeft plaatsgevonden. Dan wilde ik nog even terug naar de eerste verse van hoofdstuk 17. En na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Wat een tekstgedeelte is dit, hè? Wat gebeurt daar wel niet? Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ik moet dan altijd denken aan hetgene wat het volk Israël zag aan Mozes toen hij van de berg afkwam. Ze bedekten met hun handen en met hun kleren, hun gezicht, hun ogen, want Mozes straalde het licht van de Heer af. Hij was in zo dicht in de nabijheid geweest van God, dat het licht hem omstraalde. En zie aan hem schenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde zij tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn, laten we voor u, als u wilt, hier 3 tenten maken. Weet u wat ik zo apart vind? De beide mannen, Petrus en Jacobus en Johannes, of de alle 3 dus, die herkennen direct Mozes en Elia. Er is niet van wie zijn dat, ze herkennen ze. Nou, dat is ook wat de Heere God ons in wil geven, dat is de geest van onderscheiding. Ik ben er vast van overtuigd dat dat niet alleen dat is om te kunnen herkennen wat is van de Heere en wat is niet van de Heere. Ik weet, wij hebben dat gekregen als christenen door de Heilige Geest en laten we daar ook, om zomaar te zeggen, gebruik van maken, al biddende dat de Heer ons mag ingeven wat van hem is, wat we lezen, wat we horen en maar zeker ook wat niet van hem is. Maar goed, ik wilde daar nog even met over doorgaan. Terwijl hij nog sprak, een lichtende wolk overschaduwde hun, dat was vers 5, en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ik heb er net even snel overheen gelezen, maar dit is wat God de Vader zegt over zijn zoon, de Heer Jezus, in wie ik mijn welbehagen heb. En als ik denk dan aan voorbereidingstijd voor het paasfeest, dan denk ik, in het vroege besluit van die 3-enige God, in een tijd die wij ons niet eens kunnen voorstellen, is dit besloten. De Heere God heeft een welbehagen in zijn zoon. De Heer Jezus, geboren in Bethlehem als klein kindje, moest de heerlijkheid loslaten van de hemel. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Hij is vrijwillig als een zeer kwetsbaar kind naar deze aarde gekomen. Hij is opgegroeid, heeft onder ons gewoond en heeft als de welbehagen zoon uiteindelijk dat gedaan wat besloten was. En toen Jezus bij hen kwam, vers 7, raakte hij aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Fantastisch toch, dat de Heer Jezus ons kan aanraken. Ik was afgelopen zaterdagavond bij een zuster op leeftijd gekomen en we hadden een mooi gesprek met elkaar. We mochten met elkaar de Bijbel openen en het getuigenis van het vasthouden aan de Heer Jezus op die momenten dat het moeilijk is, dat de eenzaamheid er is om de volgende stap te doen. Dat kwam zo bij mij binnen. Het was maar goed dat ik op de fiets was, dat ik een stukje tijd had om na te denken. Maar wat mooi is het. Ik zie daarin de werking van de Heilige Geest. Het aanraken van een kind van God. Om die trouw van hem aan deze zuster te tonen. Het bemoedigde mij enorm. Ik ga verder afsluiten. Ik ga nog even terug naar hetgene wat Johannes in hoofdstuk 29 vers 1 zei. Het was op de volgende dag dat Johannes de Heer Jezus naar zich toe zag komen en zei, zie het Lam van God. Dat is de zonde van de wereld die de zonde van de wereld wegneemt. Zie op Jezus. En welke verantwoording en verplichting ligt daar niet naar ons toe? Wij hebben een boodschap. We hebben een blijde boodschap. Een evangelie. Ik vertelde u van de, en ik las voor van die indringende woorden van de profeet Nahum. De Heere God is een wreker. Laten wij dan ook de verantwoording nemen om allen die op ons pad komen het evangelie te vertellen. En dat kan gebeuren door gewoon te laten zien dat je op zondag naar de kerk gaat. En dat kan gebeuren als de Heere je mond opent en een paar woorden wisselt. Maar maak van de gelegenheid gebruik. Want het is laat op de klok van de Heere. Daar ben ik van overtuigd. Het kan nog steeds. De poort staat nog steeds open. Dit is wat ik met u wilde delen voor vanavond. Een korte studie, gedachten over de voorbereiding naar het paasfeest. Met een aantal prachtig mooie tekstgedeeltes. En ik wens u dan ook allen een goede voorbereiding naar het paasfeest. En ook zeker naar het komende avondmaal, komende zondag.